ja, we zijn inderdaad een technologische gemeente. Maar goed, tegelijkertijd, we hebben ook een jonge gemeente. Een van de kinderen bij ons in huis, die zei gisteren, kijk eens wat ik heb gemaakt. Zij heeft een soort computer, ik heb geen idee wat het is, Roblox of zoiets. Het is een soort virtuele spelletjesdoos, zo noem ik het maar. Maar ze had in haar spel had ze ook een gebedskamer gemaakt. Ik zei, wat ga je dat dan doen? Bidden. Ik denk, nou, ik weet niet precies hoe ik me dat voor moet stellen. Maar het kan, het scheelt. Het is in ieder geval makkelijk als je geen ruimte hebt. Dan doe je het gewoon op die manier. Maar dat kan. Ik ga kijken hoe ik dit in een niet al te lange tijd meer kan vertellen. Maar ik heb het wel op mijn hart om dit te vertellen. Dus ik wil even met jullie naar het Bijbelboek Rut stappen. En ik ga het boek even heel kort. Ik ga heel kort even het verhaal doen. Het Bijbelboek gaat over een vrouw. Zij heet Naomi. En ze gaat in het begin met haar man, er is hongersnood in Israël. En vanuit die hongersnood vertrekt ze naar Moab. En omdat het daar beter is. En dat is heel herkenbaar, dat zien we natuurlijk in deze tijd ook nog. Ze krijgt daar twee kinderen, twee zonen. Ze blijft daar eigenlijk de hele periode wonen. En op een gegeven moment verliest ze haar echtgenoot, die overlijdt. En ze blijft als weduwe alleen achter met haar twee zonen. Die vervolgens ook allebei trouwen. Met twee Moabitische meisjes, Orpa en Rut. En na verloop van een bepaalde periode sterven ook deze beide mannen. Het zijn drie vrouwen die alle drie weduwe zijn. Dat is pittig, dat is heel heftig. In deze tijd is dat heftig. Maar in die tijd was je eigenlijk volledig afhankelijk van familie. En je had geen inkomsten, je had ook geen status. En op een gegeven moment zegt Naomi, ze had gehoord dat de hongersnood in Israël weer wat minder was geworden. Dus ze wilde uiteindelijk terug naar haar eigen land. En ze zegt tegen haar twee schoondochters, gaan jullie met mij mee? En ze gaan dus vertrekken, ze gaan op weg. Maar het is eigenlijk ook een beetje apart, want uiteindelijk, terwijl ze al op reis zijn, zegt ze toch, weet je, misschien is het beter als jullie met z'n tweeën teruggaan. Ga maar terug. Want je hebt er eigenlijk niks aan om met mij mee te gaan. Helemaal niks. Je hebt daar niks. Je kunt daar niks. Je bent een vreemdeling in een ander land. En je hebt geen familie. Hè, je hebt ook geen toekomst. En eerst zijn deze dames komen een beetje tegen elkaar. Nee, we doen het niet, weet je wel. Nee, we gaan met je mee. Maar vervolgens, uiteindelijk, nadat ze aandringt, besluit Orpa, die besluit om toch terug te gaan. Maar Rut daarentegen, die zegt, ik ga met u mee. Ze zegt, waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn God. Uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven. En daar zal ik begraven worden. De Heer is mijn getuige. Alleen de dood zal mij van u scheiden. Ik bedoel, prachtige woorden. Het zou een geweldige trouwbelofte zijn. Dat zijn woorden, verbondswoorden die zij uitspreekt. Uw huis wordt mijn huis. Uw familie wordt mijn familie. En er staat dat toen ze in Bethlehem, want daar kwamen ze binnenkwamen, raakte de hele plaats, staat er in de Bijbel, in rep en roer. De vrouwen die zeiden zich maar, hé, dat is toch Naomi, weet je wel, die vrouw die heel lang geleden, roddels, kletsen, je kent dat. Maar dan zegt Naomi, die zegt, weet je, noem mij geen Naomi meer, noem mij maar Mara. Mara betekent verbitterd. Want ze zegt, want de almachtige God heeft mijn leven bitter gemaakt. Eigenlijk, hè, als ik het verhaal even zo samenvat, is ze eigenlijk gefrustreerd. En ook begrijpelijk, want ze heeft natuurlijk heel veel verloren. En zo komt Naomi dan terug met Rut. Die met haar zoon getrouwd was. En het was een heftige periode, want ze verliet een heftige periode. Maar ze kwam ook weer in een heftige tijd terug. Want ze was eigenlijk in haar land ook toch een soort van vreemdeling. Na al die jaren. En ik denk, weet je, als ik kijk naar die periode van Naomi, dan denk ik dat het een periode die heel veel mensen, ik denk eigenlijk iedereen misschien wel in meer of mindere mate, heeft meegemaakt in zijn leven. Een periode van tegenslag. Misschien wel een periode voordat je überhaupt Jezus leerde kennen. Dat kan. Dat je zeg maar door een hel bent gegaan. Door een leven waarin het moeilijk was. Maar ook soms wel in de tijd dat je misschien al wel christen bent. Een tijd waarin tegenslag, verdriet, ellende, allerlei narigheid je niet bespaard is gebleven. Maar dan komen we in een tweede gedeelte. misschien ga ik wel een beetje snel hoor, maar ik probeer het een beetje samen te vatten. Weet je, ze komen daar en ze hebben niks. En Rut is de jongste. Als schoondochter is zij dan toch wel een soort van verplicht om te zorgen dat er wat brood op de plank komt. Dus ze zegt, weet je, ze ontdekt een rijke boer. Die boer heet Boas. En er staat zelfs in de Bijbel, er staat ook heel expliciet dat hij rijk was. En dan zegt ze tegen Naomi, tegen haar schoonmoeder, Naomi, zal ik naar die akker gaan en zal ik eens kijken of ik daar aren kan rapen. Dat was iets wat arme vrouwen veel deden. Als er geoogst werd, dan had je grote bundels koren en er viel altijd wel wat op de grond. En dat aren lezen heette dat. Ik snapte dat vroeger nooit. Ik dacht altijd dat je dan aren ging lezen. Maar zo heette dat. Dan raapte oude arme vrouwen die aren op. En dat was hun maal. En dat mocht ook. Stond in de wet, dat was zo, je mocht die mensen niet wegsturen. En Naomi vindt het echt een supergoed plan. Die zegt, doe maar. En dan zegt de Bijbel, er staat heel expliciet bij, dat ze toevallig op het veld van Boas terechtkwam. En Boas, die is heel zorgzaam. Die is vriendelijk. Hij zorgt voor haar. Hij benadert haar persoonlijk. En hij zorgt er ook voor dat blijkbaar dat de andere arbeiders haar niet lastig zouden vallen. Hij creëert veiligheid voor haar. En hij geeft haar te drinken, staat er. Dat is ook wel heel bijzonder. En het is een proces. Dat is ook een proces. Ik probeer het altijd een beetje praktisch te maken naar de tijd van gewoon het nu. Het is een periode waarin ik denk, ja, Boas is eigenlijk een prachtig beeld van wie Jezus is. En we zien die aspecten ook terug in het leven van Jezus. Boas die gaf Rut nieuwe hoop. Rut moest het als een opluchting hebben ervaren. Dat ze als vreemdeling, als allochtoon, dat er eigenlijk een wildvreemde man voor haar, dat hij niks van haar wilde, maar dat hij voor haar zorgde. Hij geeft haar hoop. En er staat zelfs in de Bijbel, in het verhaal, dat tijdens etenstijd, dat Boas dan zegt van, kom maar bij ons zitten. Eet met ons mee. Doop je brood in de wijn. En dat ze bij de maaiers ging zitten en ze kreeg van Boas ook nog geroosterd graan. En er staat, ze kon eten tot ze genoeg had en hield zelfs nog over. Boas gaf haar meer dan genoeg. En dan heb je hoofdstuk 1, de ellende en de narigheid. En dan heb je hoofdstuk 2, ze komt thuis. Ze gaat Boas leren kennen. Maar er is ook nog hoofdstuk 3 en 4. Dat is het mooie. En dan vertelt Naomi, die vertelt aan Rut, dat Boas niet alleen, ze komt natuurlijk enthousiast thuis, weet je, al die man, ze gaat die verhalen vertellen. En dat hij niet alleen leuk en aardig is. Naomi, die zegt, ja, maar er is nog iets anders. Hij kan jou ook lossen. Want die Boas, die was verre familie. Dat wist Rut natuurlijk niet, maar Naomi wist dat natuurlijk wel. En in Israël is het zo dat als je als vrouw achterblijft en je hebt geen kinderen, dan kan een naaste familielid, die kan jou lossen. Dat betekent dat hij met jou trouwt en dat als jouw kind, het kind uit die relatie geboren wordt, geldt dat kind eigenlijk als man van het kind van de overleden echtgenoot. Zodat de geslachtsnaam en de geslachtslijn voortgezet wordt. Hij deelt ook in de erfenis. Want dan zou het kind, als Boas Rut zou willen lossen, dan zou dat kind eigenlijk ook deel worden van de erfenis. En Rut zou rijk worden. En Naomi wist dat al lang. En nou, Boas was helaas alleen niet de eerste losser, staat. Dat was een andere man. Die had eigenlijk het eerste recht op Naomi, zoals je het zou kunnen bedenken. En ik zat me af te vragen, ik dacht, als Boas nou het beeld van Jezus is, en hij is het, dat is natuurlijk ook dat stukje verlossing, dat lossen, het vrijkopen. Als Noah, of Boas nou het eerste beeld van Jezus is, wat is dan het beeld van die andere man? Wat is zijn betekenis? Ik denk dat dat het oude verbond is. Want dat was de oude lijn waardoor mensen verlost werden. Dat waren de offeranden, dat waren de priesters. In het oude verbond werden offers gebracht, maar ze konden nooit het leven in volheid brengen. Nooit. Weet je, het oude was niet slecht, maar het nieuwe is veel beter. We hebben een beter verbond. En die eerste man, hè, dat vertelt het verhaal. Dan gaat Boas, die gaat op een gegeven moment naar die man toe. En die begint een beetje, want eigenlijk wil hij natuurlijk Rut graag lossen. Maar ja, die man heeft wel het eerste recht. En dan probeert hij een soort deal te maken. En dan zegt hij, weet je, ik kan een stuk land krijgen. Dat mag je hebben. Dan zegt die man, oh, dat wil ik wel hebben. Hij zegt, maar voorwaarde is dat je met Rut trouwt. En dat je haar lost. Dan zegt hij, ja, nee, maar dat wil ik niet. Want dan hebben mijn kinderen de erfenis niet. Dus op zo'n manier, is echt wel best wel een sluwe truc, krijgt Boas de mogelijkheid om zeg maar de losser van Rut te worden. Maar terug even nog naar het verhaal. En dan geeft, maar he, dat is even het eind. Dus dat is het einde, heb je al gehoord. Maar er zit een stukje tussen. En dat vind ik eigenlijk wel bijzonder. Want Naomi, die denkt daar natuurlijk over na. Van ja, hoe krijgen we dat nou geregeld? Want ja, Rut die is op het veld. Maar ja, hoe moeten we dat aanpakken? En dan zegt ze tegen Rut, het is een heel apart advies. Ze zegt, ga je wassen, zorg dat je er mooi uitziet. He? Zet jezelf in een geurende olie. En ga naar Boas zijn huis. En als hij klaar is met eten en hij gaat slapen, dan kruip je onder zijn dekens. En dan ga je aan zijn voeten liggen. En blijf daar liggen en uiteindelijk zal hij wel zeggen wat je moet doen. Ik weet nog dat ik dat verhaal als kind altijd heel bijzonder vond, maar ik vond het toch altijd zo raar. Ik dacht altijd dat kietelt aan je voeten of zo, weet je wel, zoiets. Maar Rut, die zegt, ik zal doen wat u zegt. En dan vertelt het verhaal dat ze precies doet wat haar schoonmoeder haar had opgedragen. Ze moet een keuze maken, weet je. Rut had ook de keuze gehad om te zeggen, ja, maar dat doe ik niet. Want eigenlijk was het heel ongewoon voor een vrouw om dit te doen. En ze had kunnen zeggen van ja, ze had ook, Rut had de keuze om in haar verleden te blijven. Ze zei, dat doe ik niet, ik ben een vreemdeling, ik ben een allochtoon in dit land. Ik ben maar, ja, wie ben ik? Ik ben een arme vrouw, ik moet aren van de grond oprapen. Ik ben afhankelijk van niemand, van hem, ik ben niets. Boas zit niet op mij te wachten. Ik ben een weduwe, ik ben niet eens meer maagd. Dat is allemaal heel belangrijk in Israël. Maar voor haar was de keuze, blijf ik hangen in mijn overtuigingen die ik heb, of kies ik ervoor om mezelf aan te bieden aan Boas en te vragen om mij te laten lossen. Rut had niks te geven, helemaal niks. Al haar twijfels die ze had en al haar vragen, die waren ook heel terecht. Want die klopten ook allemaal. En ik denk dat heel veel mensen, heel veel christenen, hangen en blijven hangen in die eerste twee hoofdstukken, als het ware in hun leven. En we hebben Jezus leren kennen als de vriendelijke, vergevende persoon die ons vergeeft, die ons overvloed geeft. En het is fijn om Jezus te kennen. Maar in hoofdstuk 3 en 4 gaat het een stap verder. Dan gaat het over jezelf weggeven aan de losser. En aan degene die jou verlost. En daar is uiteindelijk waar het om gaat. En ik denk dat Rut heus wel een worsteling in zichzelf heeft gehad. Want wat als? Wat als Boas had wel een schop kunnen geven. Zo van, je lijkt wel een prostituee. Wat doe je hier? En er staat ook dat hij midden in de nacht wakker werd. En dat hij merkt dat er een vrouw bij zijn voeten lag. En dan zegt hij, hij herkent haar blijkbaar ook helemaal niet. Vind ik ook al opmerkelijk, dacht ik. Maar ja, hij vroeg, wie ben je? En dan zegt ze, Rut, Heer, wees mijn beschermer. En in een andere vertaling staat eigenlijk, sla uw vleugels over mij uit. Want u bent familie van ons, u moet voor ons zorgen, nu onze mannen niet meer leven. En toen zei hij, de Heer zal goed voor je zijn, want hiermee laat je zien hoe trouw je bent aan Naomi. Je laat hiermee nog meer zien dan toen je met haar meekwam of hierheen. Blijkbaar herkende hij haar toen wel ineens. Want je bent geen jonge mannen achterna gelopen, of ze nu arm waren of rijk. Wees niet bang, ik zal doen wat je vraagt. Weet je, Rut zet alles op het spel. Alles. Boas had anders kunnen reageren. En ik denk, weet je, ik denk, we zien, we willen allemaal wel mensen, we willen allemaal wel krachtig zijn, maar we willen niet altijd graag krachtig worden. dat is wel een verschil. Weet je, we willen allemaal graag kracht. En we willen allemaal graag autoriteit. En we willen allemaal graag in de kracht van de Heilige Geest uitgaan. Maar daar is een proces en daar moeten we ook stappen voor nemen. Het is niet zo dat we op onze kont kunnen gaan zitten. En dat er ineens wel iets gebeurt hier. Zo, weet je al, dan denk ik altijd maar zo'n Star Trek science fiction film. Dat God iets doet in ons. En dat we ineens een totaal getransformeerd persoon zijn. We moeten stappen nemen. En het is een stap om te nemen om 's nachts de straat in te gaan. En mensen aan te spreken bijvoorbeeld. Dat is een stap. Dat is een keuze. Weet je, en de stap die Rut zet is essentieel om krachtig te worden en om bruikbaar te zijn in het koninkrijk van God. En ik denk, weet je, heel veel mensen, ook in deze gemeente, maar ik hoor ook wel anderen in andere plekken, soms met mensen praat, dan noem ik het maar eens een beetje een soort voorzichtigheid. Dat zit wel een beetje in ons, voorzichtigheid. Beetje terughoudend. We hebben een hele bovenmatige aandacht, noem ik het maar eventjes, soms voor de realiteit. He, van ja, maar ik heb niks te zeggen. Zover ben ik nog niet. Die hoor ik zo vaak. Zover ben ik nog niet. Joh, zou je het kinderwerk willen doen? Ja, zover ben ik nog niet. Nou, daar hoef je niet zo ver voor te zijn hoor, trouwens. Zou je een groep willen leiden? Connect groep willen starten? Joh, je hebt zulke goede dingen. Je hebt... Ja, maar ja, zover ben ik nog niet. Weet je, de vraag is, wanneer ga je dan wel uitstappen? Waar moet je komen? Graad 10 of zo? Moet je eerst een alfa-cursus hebben gedaan, of 10? En 6 keer een Loving on Purpose training hebben gedaan? Of denk je dat je eerst al uit je problemen, dat die allemaal moeten verdwijnen? Weet je, God kan jou nu gebruiken. Hetzelfde hoor je soms ook als je met mensen praat over de doop. Ja, weet je wel, ja, ik weet dat het belangrijk is, maar zover ben ik nog niet. Weet je, die terughoudendheid moet echt verdwijnen. En we hebben vrijheid, want waar de geest is, is vrijheid. En we mogen in die vrijheid staan. En ik denk, en die, hè, wil je in je, ik hoorde ooit Derek Prins een keer zeggen van, soms moet je kiezen tussen your dignity or your destiny. Ho, dat is een hele lastige. Want wij kiezen zo vaak voor de veilige kant, de comfortzone. Zo van laat ik maar, hè, in plaats van je destiny. En er is vrijheid om God te aanbidden. En ik zou willen dat we allemaal God aanbidden zoals we dat op het voetbalveld staan. Als we dat als model nemen voor degene die van voetballen houden, dan denk ik, laat dat het model zijn. Dat we, hè, dat die voorzichtigheid, oh wat zullen anderen wel niet van mij denken. Dat we daarvan loskomen. Precies, zo'n kind die daar goed staat en helemaal losgaat. Prachtig. En weet je wat nog mooi is voor Rut? In het Oude Testament in Deuteronomium staat dat Ammonieten en Moabieten, dat zegt God heel specifiek, die mogen nooit tot de dienst van God worden toegelaten. Dus wat hier gebeurt in dit verhaal is eigenlijk supernatural, bovennatuurlijk, onverwacht, nooit voor mogelijk gehouden. En waarom? Ik denk dat Gods genade komt als wij ons als het ware aanbieden aan Hem en die stap verder gaan. En, die Gods genade komt op het moment dat wij nieuwe dingen doen. Als je uitstapt. Als je groeit en als, weet je, er komt elke keer nieuwe kracht. God die zegt tegen Jozua als hij het nieuwe land in moet nemen van stap, ga en ik ben met je. Maar hij moest wel gaan. Hij moest wel stappen maken. Weet je, en ik geloof dat God ons in plekken wil zetten die we niet voor mogelijk hebben gehouden. Weet je, God doet in de gemeente, in de grote breedte van de gemeente, hè, in Nederland, wereldwijd, gebeuren er dingen die wij niet voor mogelijk hadden gehouden. Ik denk als ik sommige mensen van het MOVE-team zouden vragen van, had je 5 jaar geleden gedacht dat je op een veld zou staan en dat je zou praten met mensen? Ja, nee, dat denk ik niet. Zover was ik toen nog niet. Weet je, God wil dat mensen in een bestemming gaan wandelen. Dat is iets wat we in deze gemeente heel graag willen. We willen zien dat mensen in een bestemming wandelen. En ik las pas in een boek, een klein stukje, hè, dat we vaak zien dat er in kerken, er zijn altijd mensen die hebben wel 5 of 8 talenten. Die kunnen heel veel dingen heel goed. En dat is super fijn. Dat zijn de 1000 poten. Maar er zijn soms ook mensen die hebben 2 talenten. En wat je ziet is dat die mensen zich dan soms terugtrekken. Denken, ja, doe jij het maar, jij kunt eigenlijk veel beter. Maar dat willen we niet, want we willen iedereen zien. We willen ieder talent zien. We willen mensen met 5 talenten hebben, maar ook mensen met 1 talent. Want het maakt niet uit, want samen bouwen we, samen zijn we familie en samen hebben we elkaar nodig. Maar er is een gevaar dat die groep met die zich dan minder voelt of het gevoel heeft minder talenten te hebben, zich, ik heb bloed, het is geen probleem, onbekwaam gaat volgen. He, en dat ze dan denken niks meer bij te dragen te hebben. Zo van, ja, maar die persoon die kan zulke mooie profetische woorden spreken. Of die mensen zijn zo goed in pastoraat. Of die kunnen zo goed zingen. Of die kunnen zo geweldig het kinderwerk doen. Wat kan ik dan nog doen? Wat kan ik daar nog aan bijdragen? Maar weet je? Even gewoon praktisch, denk je dat ik me nooit onbekwaam voel? Dat voel ik me heel vaak. Want dan denk ik, oh, dan zie ik al die geweldige voorgangers in Nederland. Oh, en dan zie ik zo'n grote kerk als het Mozaïek. Of andere dingen. Denk, oh, wat doen die mensen het allemaal geweldig. En die mensen zijn allemaal zo. En dan als ik daar over door ga denken, hè, dan voel je jezelf steeds kleiner worden. Maar dan denk ik heel vaak, dan denk ik, ja, maar God heeft mij geroepen. Ik heb een stap gemaakt. En ik wil op die plek van genade blijven. Hè, waar ik dingen kan gaan doen die ik nooit voor mogelijk had gehouden. Denk maar aan iemand als Mozes. Mozes die voelde zich totaal ongeschikt. Ik denk dat Mozes een van de beste leiders is geweest van deze wereld. In de wereldgeschiedenis. En God geeft ons genade om te regeren. Staat in Romeinen 5 vers 17. Ik ga het niet opzoeken nu meer. Maar zoek het zelf maar op. Zo ontving Rut genade om als het ware de overgrootmoeder van Jezus te worden. Want zij is een van de voorouders van de geslachtslijn van Jezus. Zoals denk de overgrootmoeder van David, van koning David. En Boas die wist allang dat hij de losser kon zijn van Rut. Dat wist hij natuurlijk allang. Hij wist heus wel dat hij familie was. Maar hij wachtte tot het moment dat zij zelf kwam. En zichzelf aanbood. En ze moest zichzelf reinigen. En zichzelf insmeren met olie. En hij wachtte op het moment dat Rut zei, hier ben ik. Wil je over mij ontfermen? Wil je mijn losser zijn? En ik denk dat zo'n prachtig beeld van Jezus. Weet je, Jezus die dringt zich niet op. Hij duwt jou niet in bepaalde dingen. Hij wacht totdat je zelf zegt, hier ben ik, ik ben er klaar voor. Ik ga ervoor. Ik wil niet in dat stukje van het tweede stuk blijven hangen. Van alleen maar, oh lekker, heerlijk, fijn mijn leventje met Jezus. Maar ik wil verder gaan. En het is een prachtig beeld. En ik denk, het is al een beetje aan de tijd, maar ik zou toch een oproep willen doen. En ik wil ook vragen aan de mensen van het ministry team om in ieder geval vast naar voren te komen. Misschien iemand die wat piano kan spelen. Want ik denk dat zijn misschien wel 4 vormen van terughoudendheid, waarvan ik geloof dat God daar ook mee wil afrekenen. En dat is denk ik de eerste is een overtuiging van ongeschiktheid. Dat je weet dat God je ergens voor geroepen hebt, maar dat je er eigenlijk van overtuigd bent dat jij daar niet geschikt voor bent. Als je bij die zo iemand bent, hey, dat je denkt dat andere mensen het allemaal veel beter weten, dat ze slimmer zijn. En dat mensen die zeggen dan misschien allemaal, joh, maar dat kun jij wel. Joh, dat kun je wel, daar ben je geweldig in. Maar die ene stem, die stem van die ongeschiktheid, die dringt zich heel erg op. En die stem die zegt, nee, je kunt het niet. Als je zo iemand bent, dan wil ik, of je denkt, je herkent dat, dan zou ik je echt willen vragen van, sta op en ga naar iemand toe, laat voor je bidden. En misschien die tweede vorm kan teleurstelling over jezelf zijn. He, kan ik mezelf ook best wel in herkennen soms. He, je hebt hard gewerkt. He, je hebt heel veel gedaan. En toch denk je dat je dan maar praktisch naar de feiten kijkt. Denk je, wat heeft het nou eigenlijk opgeleverd? En dan ben je terug. Dan ga je terug naar hoofdstuk 2. Dan denk je, laat mij maar gewoon lekker mijn leven met Jezus hebben. Ik ga niet te veel drukte meer. Niet te veel uitdagingen. Als je dat kent, die teleurstelling over jezelf, laat voor je bidden als je wil. Ja, en je hebt, ik denk, een andere vorm die je tegen kan houden is het, ik noem het maar even, de leugen van perfectie. Dat je als het ware perfect en volmaakt en goed moet zijn. Dat er geen niks meer in je leven fout mag zijn. Dat je geen strijd meer mag hebben voordat jij ergens zou kunnen uitstappen. En de vierde is de laatste. Misschien zijn er dingen in je leven gebeurd die heel erg bepalend zijn voor wie jij nu bent. Waardoor je misschien wel stil bent geworden. Misschien zijn er in het verleden mensen geweest die jou het zwijgen hebben opgelegd. Die hebben gezegd, jij bent stil. Jij hebt niks te zeggen. Jij moet doen wat wij vinden. En dat kan op allerlei gebieden zijn. Dat kan manipulatie zijn in een gezin. Dat kan dat kan misbruik zijn. Dat kan gewoon andere vormen zijn. Maar waardoor je stil bent geworden. En waardoor je eigenlijk niet meer in die stap kan komen om verder te gaan terwijl je wel wil. Dus als je zegt, ik herken mij hierin, of ik wil graag dat daar gebed voor is, dan zijn hier hele lieve mensen die heel graag voor je willen bidden. Ik stel voor dat wij nog een lied zingen. Als je gebed wil, ga je tijdens het gebed mag je gewoon naar de mensen van het ministry team toe gaan. Als het lied is afgelopen, dan ben je vrij om of hier te blijven of koffie te gaan drinken. Ik sluit het hiermee af. Maar ik zou wel je willen adviseren van neem een stap. Want dat is wat God verlangt, vraagt van ons. Hij wil dat wij groeien, dat hij wil ons uitdagen. Hij wil ons niet alleen maar overvloed geven, maar hij wil veel meer geven. Hij wil onze losser zijn. Hij wil met ons een relatie hebben en een avontuur aangaan. Amen.